Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft. In de naam van die God die trouwen houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, wij zetten deze dienst voort met het zingen van Psalm 79 en daarvan het vierde en het zevende vers. Psalm 79, vers 4 en 7. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Onze euveldaad wordt ons uit gunst vergeven. Waak op, o God, en wil van verder lijden ons klein getal door uw kracht bevrijden. En vers 7, zo zullen wij de schapen uw weiden in eeuwigheid, uw lof, uw eer verbreiden. 4 en 7 van Psalm 79. De schriftlezing is vanmorgen uit het boek Jesaja, hoofdstuk 40, de eerste 11 versen. Jesaja 40, de versen 1 tot en met 11. Vooraf stellen we ons onder de wet des Heren, waarna we zingen van Psalm 81, het vierde vers, want dit is het bevel van de Heer der Heren aan zijn Israël. Het vierde vers van Psalm 81, na de wetlezing.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere, dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Jesaja 40, de eerste 11 versen. Troost, troost mijn volk, zal jullie de God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roept haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem des roepende in de woestijn, bereid de weg des Heren, maak recht in de wildernis een baan voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden, alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. Wat krom is, dat zal recht, en wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden. En de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden, en alle vlees tegelijk zal zien, dat het de mond des Heren gesproken heeft. Een stem zegt, roep. Hij zegt, wat zal ik roepen? Alle vlees is gras, en al zijn goede tierenheid als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af, als de geest des Heren daarin blaast. Voorwaar, het volk is gras, Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God bestaat in der eeuwigheid. O Sion, gij verkondigster van goede boodschap, klim op een hoge berg. O Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap, hef uw stem op met macht, hef ze op, vrees ze niet. Zegt de steden van Juda, zie, hier is uw God. Zie, de Heere, Heere zal komen tegen de sterke en zijn arm zal heersen. Zie, zijn loon is bij hem en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Hij zal de lammenkens in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. De zogende zal hij zachtjes leiden. Tot zover de schriftlezing.
Wij zingen, terwijl er wordt gecollecteerd, van Psalm 100, alle versen. Psalm 100, vers 1 tot en met 4. Juich aarde, juicht alom de Heer is God. Erkent dat Hij ons heeft gemaakt. Ga tot zijn poorten in met lof, want goede tieren is de Heer. Vers 1 tot en met 4 van Psalm 100. gemeente, ik ben de goede herder en ik ken de mijnen en word van de mijnen gekend. Zo sprak eenmaal de Heer Jezus in Johannes 10, vers 14. Gelijkerwijs de Vader mij kent, alzo ken ik ook de Vader en ik stel mijn leven voor de schapen. Maar toen heeft de Heer er ook nog iets bij gezegd. Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen. En zij zullen mijn stem horen en het zal worden één kudde en één herder. Is dat niet groot? Er zijn nog schapen die Christus moet toebrengen. Schapen die niet toegebracht worden door mensen, maar door Christus zelf. En zeker de Heer wil mensen daarvoor gebruiken, maar Hij zelf is het die zondaren toebrengt naar het welbehagen van zijn Vader. Daarom zal het ook gebeuren. Hij zegt, ze zullen mijn stem horen. Dat is geen misschientje, maar een vaste belofte. Ze zullen mijn stem horen en het zal worden één kudde en één herder. Sommigen zijn al toegebracht, anderen moeten nog toegebracht worden. En de aarde zal blijven bestaan totdat de laatste is binnengebracht, het laatste schaapje, het kleinste lammetje. Welnu, mocht de Heere daartoe de prediking van zijn woord willen zegenen door de kracht van zijn geest. Met de hulp des Heeren willen we stilstaan bij Jesaja 40, het 11e vers. Waar we lezen, hij zal zijn kudde weiden, gelijk een herder. Hij zal de lammekens in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtkens leiden. Het gaat in deze woorden over het werk van de grote herder. Het werk van de grote herder, en we staan stil bij drie gedachten die we eenvoudig kunnen aflezen uit onze tekstwoorden. In de eerste plaats, hij wijdt zijn kudde. In de tweede plaats, hij draagt de lammeren. En in de derde plaats, hij leidt de zogenden. Het werk van de grote herder. Hij wijdt zijn kudde. Hij draagt de lammeren. Hij leidt de zogenden. Gemeente, ons tekstwoord is gericht tot een volk dat zich in grote ellende bevindt. Jesaja blikt in de toekomst en hij ziet het al gebeuren. De inwoners van Juda worden in ballingschap weggevoerd naar Babel. En dan is dat volk er niet best aan toe. Ze zijn verdreven uit hun eigen land. Ze verkeren dan in een vreemde als schapen zonder herder. En het ergste is, ze zijn er door hun eigen schuld. De Heere zou geen onrecht doen als hij hen daar liet omkomen. Maar zie, nu krijgt Jesaja een wonderlijke opdracht. Troost, troost uw volk. Troost mijn volk, zal jullie de God zeggen. Ja, dan mag de profeet als Gods knecht dat volk toeroepen dat haar strijd vervuld is. En dat haar ongerechtigheid verzoend is. Dat zij van de hand des Heeren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Als een machtig koning zal de Heere verschijnen om dat volk te bevrijden en terug te brengen naar het land van de belofte. En dat zal hij doen op een liefdevolle wijze. Koninklijk en teer. Heel treffend is dat verwoord in het beeld van de herder en zijn schapen. Hij zal zijn kudde weiden, gelijk een herder. Hij zal de lammekens in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtkens leiden. We begrijpen allemaal dat met die kudde het volk Israël is bedoeld. En wel in het bijzonder de terugkerende ballingen. Het overblijfsel naar de verkiezing van Gods genade. Ten diepste gaat het over heel de gemeente Gods uit Jood en Heiden, de gekenden van eeuwigheid, de gekochten met het bloed, degenen die worden toegebracht door Gods lieve geest. En waarom wordt dat volk nou een kudde genoemd, kinderen? Allereerst omdat het een weerloos volk is. Als de Bijbel over een kudde spreekt, dan gaat het meestal over kleinvee. Dan gaat het doorgaans niet over runderen, maar over schapen of geiten. Het gaat over weerloze dieren. En geldt dat ook niet van Jezus, schapen? Zijn ze niet machteloos in zichzelf? Heeft Christus niet gezegd, zie, ik zend u als schapen in het midden van de wolven? Het is zo'n machteloos volk. Maar het is toch een kudde. Het is een kudde, omdat het één volk is. Binnen een kudde kunnen er verschillende soorten vee zijn, maar het is toch één kudde. En zo is het ook met de kudde van de goede herder. Nee, er staat hier niet, hij zal zijn schapen weiden, maar hij zal zijn kudde weiden. Het is één volk. En het is ook een groot volk. Al zijn het dan niet de meeste mensen, al heeft dan de Heer in Lucas 12 gezegd, vrees niet, geen klein kuddeke. In de loop der eeuwen groeit die kudde aan en straks staan voor de troon van God en het Lam. Als een grote schare staan ze, als een grote schare die niemand tellen kan. Het is een grote kudde. Er is meer te noemen als het gaat over die kudde. Een kudde heeft haar weide. En is het zo ook niet met Gods volk? Leidt de Heer hen niet in de weide van zijn woord? Voert hij hen niet aan de stille wateren van zijn getuigenis? De kudde heeft ook een stal. Het is net eender als met Jezus schapen. Hier beneden hebben zij de kerk. Al kunnen ze in de hoek terechtkomen waar de slagen vallen, ze vormen toch de kerk. En straks zullen ze de hemel ontvangen. En weet u wat het belangrijkste is? Een kudde heeft een herder. Nee, dan moeten we bij Jezus schapen niet allereerst denken aan die onderherders, maar aan de opperherder, aan hem van wie Jesaja zegt, hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. U voelt, dat is de Heere zelf, dat is de Messias, de Christus Jezus, en die gekruisigd. Dat is hij die gezegd heeft, ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Het is een passende aanduiding voor de Heere Jezus en zijn werk. In later tijd werd het werk van herders dikwijls veracht, maar aanvankelijk was dat niet het geval. Alle groten der aarde waren tegelijk ook herdersvorsten. Denk maar aan Abraham, en denk aan de koningen der volken, die ook wel herders der volken werden genoemd. Zelfs van koning Cyrus wordt dat gezegd in Jesaja 44. En dan zal die grote herder zijn kudde weiden, zijn kudde, staat er. Want uiteindelijk is hij de eigenaar. De Heere wil mensen inschakelen in zijn dienst. En dat is een groot voorrecht. Dat brengt ook een ontzaglijke verantwoordelijkheid met zich mee. En toch, hij is en blijft de eigenaar. Het is goed dat de onderherders dat bedenken. Het kan hen bewaren voor een stukje onheilig activisme en voor krampachtigheid, alsof zij het moeten doen. Het kan hen ook bewaren voor moedeloosheid als de kudde wordt aangevallen. Of als die kudde soms wat bokkig is. De kudde is van hem. Ze is zijn eigendom geworden door schenking, door koping, door toebrenging. Hij zal zijn kudde weiden. Weiden betekent regeren op een zachtmoedige wijze. Niet door kracht of door geweld, maar door zijn geest. Hoe regeert hij dan dat volk in de praktijk van het leven? Door toezicht te houden op de kudde. Hij kent die kudde, net zoals een aardse herder zijn kudde kent. Salomo zegt ergens, zet het hart op de kudde. Zoek het aangezicht van uw schapen te kennen. Nou, de goede herder die kent ze, één voor één. Hij telt ze ook. Allen die ten leven staan opgeschreven, hij kent ze allemaal. En hij merkt zijn schapen ook. Hij tekent hen met zijn bloed en hij verzegelt hen met zijn geest. Zou hij ze dan niet kennen? Ja, hij regeert ze door voedsel toe te schikken. Al het voedsel dat ze nodig hebben. Formulier voor de bevestiging van de dienaren des woords zegt het zo treffend. De weide is het woord en de staf is ook het woord. Hij leidt hen door zijn woord en geest. Hij voert hen in het spoor van zijn gerechtigheden. En hij verlaat hen niet in het dal van de schaduwen des doods. En hij sterkt hen onder het kruis. En wat doet hij nog meer? Hij beschermt hen tegen de vijand. Tegen de listen en de aanslagen van de vorst der duisternis. En tegen de vijandschap van de wereld. Niemand zal hen uit zijn hand kunnen rukken. Ja, hij zoekt het verlorene op. Zoals die herder uit de bekende gelijkenis van de Heer Jezus dat ook doet. Hij brengt het weggedrevene weer terug. Hij geneest wat zwak, wat gebrekkig en wat verwond is. Er zijn onder die schapen van Jezus veel gewonde en hinkende schapen. Maar hoor, hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hun smarten, die in hun zonde en ellende zich tot hem ter genezing wenden. O gemeente, hoe gelukkig zijn die schapen van de Heer Jezus Christus. Ze hebben een grote herder die over hen waakt en voor hen zorgt met koninklijke macht en goddelijke liefde. Wat is er toch een wonder, volk des Heren, want u was een bok. U was moedwillig van hem afgegaan, al in het paradijs. En toen hij u vond, was u vuil en vermoeid en ontoonbaar. En toch wilde hij omzien naar zo'n mens, zo'n verloren mens, Wat een dubbel wonder is dat als u op uzelf ziet. En op hem die de schoonste is van alle mensen, kinderen, de liefste uit 10.000. Wat heeft hem bewogen om naar u om te zien? Kom geliefden, zoek een schaap van deze kudde te worden. Want van nature zijn we niet zo'n schaap. Dan volgen we andere herders. Dan wijden we onszelf. Op een wereldse of een godsdienstige wijze. Ach, hoeveel zijn er die de wijde van koning Jezus niet begeren. Die er misschien wel komen, maar geen trek hebben in het voedsel dat hij toeschikt. Die zich er ook niet thuis voelen. Wat erg, als ze wel het uiterlijke merkteken van deze herder dragen, maar innerlijk vreemd zijn aan het leven der genade. Als we wel een gedoopt voorhoofd hebben, maar opgaan in de wereld. Nee, dan hoor je niet bij deze kudde in de diepe zin van het woord, wat je ook van jezelf denken mag. Dan is de duivel je herder. Dan word je rijp voor de dag van de slachting. Ach, bekeer u toch tot de Heere. Hij roept u nog. En hij roept ook jullie, jonge mensen. Hij biedt zich aan om je herder te zijn en je te wijden zoals hij dat alleen maar kan. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Kom, laat u eens lokken, uitlokken om die herder te zoeken. En als u hem niet kunt vinden, wat dan? Luister dan naar de raadgeving tot de bruid uit het Hooglied. Ga uit op de voetstappen van de schapen. Voeg u bij de godsgezinden. Wie weet, ge mocht hij Jezus vinden. Bid maar om de werking van de levendmakende geest. Gemeente, het is zo nodig om overtuigd te worden van onze zonden en ontdekt te worden aan ons verloren bestaan. Om bekend gemaakt te worden met onze hemelhoge schuld. En om dan ook gebracht te worden aan de voeten van deze grote herder. Als de Heere werkt, wie zal het keren? Als zijn geest gaat werken tot zaligheid, worden mensen opnieuw geboren en gemaakt tot schapen die zijn hand wil weiden. En dan zijn er in de kudde van de goede herder niet alleen grote schapen, niet alleen volwassen schapen, maar dan zijn er ook lammeren. Trouwens, een schaap wordt niet als een schaap geboren. Je begrijpt hoe ik dat bedoel. Een schaap wordt als een lammetje geboren. Er is nog nooit een schaap geboren als een volwassen schaap. En geestelijk is dat niet anders. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Hij draagt de lammeren. Als de Heer een mens aangrijpt, als hij hem omzet, dan wordt die mens klein en handelbaar. Dan wordt een wolf een lam. Ja, een lammetje. Want zo staat het er eigenlijk. Lammekens. Er wordt een verkleinwoord gebruikt. Wat is een lammeke? In de Bijbel wordt gesproken van hondekens. Dat zijn hondjes. Er wordt ook gesproken van een klein kuddeke. Dat is dubbelop. Een klein kuddeke is dus een hele kleine kudde. En wat is nou een lammeke? Dat is een heel klein lammetje. Het woord dat Jesaja hier gebruikt komt maar 3 keer voor in de Bijbel. Behalve 4 vinden we dit woord alleen in Jesaja 65, vers 25 en in die bekende geschiedenis van Samuel in Mispa. Daar lezen we van een ooilam, een melklam. Dat is een beeld van pas bekeerde mensen. Ook de Heer Jezus heeft gesproken van lammeren toen hij tot Petrus sprak. Hoed mijn schapen en wijd mijn lammeren. Die lammeren horen dus ook bij de kudde, ook al zijn ze klein. Een pas bekeerd iemand kan 80 jaar oud zijn, 85, 90 jaar. Toch is hij maar een lam. Waarom worden ze lammeren genoemd? Wel, in de eerste plaats omdat ze jong zijn. Het zijn net pasgeboren kinderen. Jonge kinderen in Christus, zegt Paulus in 1 Korinthe 3. En Petrus heeft het over nieuwgeboren kinderkens die zeer begeerig zijn naar de redelijke en onvervalste melk van het woord van God. Ze zijn nog zo jong. Ze zijn zo klein. Alles is nog in de eerste groei. Ze hebben de eerste stappen gezet op de weg van het lezen. Vaste spijs, dat kunnen ze nog niet verdragen. Ze moeten met melk worden gevoerd. Maar wat zijn ze verlangend naar die melk? Nergens zie je meer honger en dorst naar het woord dan bij die eerst beginnende. Nergens zie je er meer van. Gemeente pas bekeerden zijn vaak net als lammetjes. Dikwijls groeien ze snel. Later komt er wat meer verdieping, zoals bij Simon Petrus. Maar aanvankelijk is er een snelle vooruitgang. Die lammetjes hebben ook veel liefde. Er is veel liefde tot een onbekende God. De God die ze niet meer missen kunnen. In hun hart woont liefde tot het volk van God. Want leven trekt leven aan. En ze zingen zo hartelijk. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel. Van allen die uw naam ootmoedig vrezen. Leven naar uw goddelijk bevel. En ze voelen ook liefde tot degene die het middel voor hen geweest is. De Galatiërs, die wilden hun ogen wel uitgraven om ze aan Paulus te geven. Die lammeren zijn eenvoudig. En ze zijn oprecht, ze zijn eerlijk. Ook dat is een kenmerk van die nieuwelingen, dat oprechte. Dat aanhankelijke, dat ongeveinsde. En toch van die lammeren zijn helaas ook andere dingen te zeggen. Want ze zijn vaak nog zo dom. Dikwijls hebben ze meer vuur dan licht. Ze zijn zo onervaren. Ze kunnen zo makkelijk dwalen en verdwalen. Ze hoeven maar één stap te zetten en ze zijn al buiten het spoor. Ze vergissen zich vaak in de beoordeling van hun eigen staat en in het oordeel over anderen. En ze begeven zich dikwijls in gevaar. En dat is ook geen wonder, want ze kennen de klippen nog niet zo. De listen van de Satan en het bedrog van de wereld en de kracht van hun inwonend verderf. En daarom zijn het net lammetjes. Ze zijn zo vaak zwak van moed en klein van krachten. Het zijn geen eikenbomen der gerechtigheid. Het zijn gekrookte rietjes. En het zijn rokende vlaswieken. Ze kunnen menigmaal niet zo snel vooruitkomen. Zoals een kind aan de hand van de moeder loopt, kleine stapjes doet en al gauw moe wordt, zo is het ook met die lammeren van Jezus. Ze raken achterop. En dan zijn ze dikwijls bevreesd. Ze kunnen zo bang zijn. Zo ontzettend bang. Ze kennen de strijd nog niet zo. Ze hebben nog niet veel oorlog gezien. En daarom als er gevaar dreigt, dan slaan ze al gauw op de vlucht. Maar nu het wonder. Nu staat er hier in die woorden van onze tekst. Hij zal de lammekens in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. Die grote herder heeft een bijzondere liefde voor die jonge gelovigen. Hij vergadert ze in zijn armen en hij draagt ze in zijn schoot. In het Oude Oosten was de schoot een plooi van het kleed dat van onderen werd vastgebonden met een gordel. En zodoende ontstond er een ruime zak waarin van alles kon worden meegedragen. En nu wordt hier van Christus gezegd, hij zal de lammekens in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. Niet op zijn rug of op zijn schouders, zoals bij die grotere, die oudere schapen, maar in zijn schoot, voelt u? Daar ligt liefde in. Denk aan dat ooilam waarvan de profeet Nathan sprak toen hij koning David moest bestraffen. Dat ooilam, dat at van zijn beten en het dronk van zijn beker, het was hem als een dochter. Wat een liefde. Zo handelt de Heere Jezus nu ook met de kleinen. Eenmaal zette hij een kind in het midden van zijn discipelen en hij omhelsde dat. Hij liet toe dat Johannes als de apostel de liefde aanlag in zijn schoot. Denk het eens in, toen lag daar een lam in de schoot van de goede herder. In de uitdrukking van onze tekst zit ook iets van ontferming. Als een vader ziet dat zijn kind niet meer verder kan, neemt hij het op zijn armen. Een kind wordt ook wel gekoesterd op schoot. Moeder streelt dat kind dat op haar schoot ligt. En zo doet de Heere dat ook. Maar dat is niet elke dag het geval, hoor. Maar er zijn toch tijden en ogenblikken dat de Heere rust geeft. En dan worden die kleinen gekust en vertroeteld. Hij zal de lammekens in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. Dat wil ook zeggen dat hij hen erkent voor de zijne. Was dat ook niet wat Naomi deed? Toen aan Rut een zoon was geboren, ze nam dat kind op haar schoot. Ja, dat doen alle oma's met hun kleinkinderen. Ze nemen zo'n kleine op hun schoot, dat is waar. Maar wat staat er? Wat er staat in Rut 4 betekent toch nog iets anders. Naomi heeft dat kind geëigend. Dat wil het zeggen, ze heeft die jongen in haar hart gesloten. En zo doet de Heere dat ook. Als hij zo'n lam in zijn armen vergadert en in zijn schoot draagt, dan wil hij daarmee zeggen dat hij het eigent, dat hij het als het zijne erkent. En dan wordt alle scheiding weggenomen. Zoals dat ook gebeurde met de verloren zoon. die in de armen van zijn vader werd gesloten. Wat een zalige nabijheid brengt dat teweeg. Och, mijn moeder laat haar grote kinderen wel eens een eindje lopen. Dat kunnen ze zelf wel. Maar die kleine, die neemt ze op haar schoot en die draagt ze mee. Hij zal de lammekens in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. Wat zijn we dan veilig, gemeente? Een kind dat op de schoot van moeder ligt te slapen, is zich nergens van bewust. Dat voelt zich o zo veilig. Al zou heel de wereld in brand staan, wat een heerlijk voorrecht. Om zo opgenomen te worden, zo gedragen te worden, zo gekoesterd te worden. O die tijd van de eerste liefde. Weet u daarvan? Weet jij daarvan? Dat afhankelijke, dat aanhankelijke, dat tere, dat zoete. Als dan de muren van de binnenkamer in die eenzame hoekjes konden spreken, wat zouden ze dan zeggen? Daar weten al Gods kinderen van, de een meer, de ander minder. Want daar is de Heer vrij in. Ze zijn ook wel eens die eerste tijd lang door het donker moeten lopen. Ze gaan hun weg onder de verberging van Gods aangezicht, zonder veel koestering te ervaren. Maar ook dan draagt die herder hen in zijn armen, ja. Hij draagt een schaap of een lam wel eens in zijn schoot, zonder het te strelen. Dus zie daarom niet al te veel op die gevoelige genietingen. Ach, dan had de Heer u niet ondersteund. Als de Heer u niet had ondersteund, was u al lang teruggegaan. Of u was van droefheid bezweken. Er kunnen echter ook oorzaken zijn wanneer de Heer zijn hand zo stil houdt. Zijn aangezicht zo verbergt. Soms heeft dat te maken met Gods vrijmacht. Er kunnen ook andere oorzaken liggen bij de mens. Het kan donker zijn, omdat er zo weinig verlangen naar zijn gemeenschap is. Laat ik eens een voorbeeld gebruiken. Stel dat er 3 kinderen rondom hun moeder staan. Wie van hen neemt die moeder dan als eerste op haar schoot? Gewoonlijk is dat het kind wat het meest staat te hunkeren. Begrijpt u wel? De Heere geeft maar veel van die hunkeringen naar hem. Van dat opzien tot hem. Zal het niet lang duren? Of hij zal u uit vrije genade zetten op zijn schoot? De oorzaak van geestelijke donkerheid kan ook zijn dat er nog maar weinig kennis van Gods recht is. Dat heilige recht. Staat in Zacharia 13 vers 7. Ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Dat zijn die lammeren. Er staat ook iets voor. Zwaard, ontwaak tegen mijn herder. En tegen de man die mijn metgezel is, spreekt de Heere der Heerscharen. Sla die herder en de schapen zullen verstrooid worden. O, dat recht, dat voldoening eiste. Dat wisten de discipelen daar nog weinig van. Zelfs na 3 jaar omgang en onderwijs van de Heere Jezus. Pas toen het een verloren zaak geworden was in hun leven, werd het anders. Toen is die belofte zo dierbaar geworden. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Toen mochten ze ervaren. Ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Ziet u nou welke oorzaken er kunnen zijn als het zo donker is en zo donker blijft? Weinig verlangen naar Gods gemeenschap. Weinig bevindelijke kennis van het recht. Of om niet meer te noemen, weinig teerheid. Weinig voorzichtigheid in de levenswandel. Een slordig leven dus. Calvijn zegt dat de Heere bokken heeft uitgekozen om zijn schapen te zijn. Maar dat hij zijn herderlijke liefde alleen betoont aan hen die zich gewillig gedragen in matigheid en nederigheid. Daarom, zo zegt die grote hervormer, moeten we afleggen onze wildheid en ons laten temmen als we tot de kudde willen behoren die hij verzorgt. Hoort u dat? Dat is de weg om veel van zijn gemeenschap, van zijn gunst en liefde te ervaren. Ja, waarlijk, God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. Hoe donker ooit Gods weg mogen wezen, hij ziet een gunst op die hem vrezen. Zitten hier nou mensen die zo last hebben van hun wereldsgezinde hart? Of die bang zijn dat ze zoveel moeten opgeven? Ach, één blijkje van zijn liefde maakt alles goed. Zodat uw hart eronder ligt en de wereld haar glans verliest. Of zitten hier mensen die niet mee kunnen, die zo vlug niet vooruit kunnen? Luister eens, de herder zal de deur van de stal niet sluiten, of dat laatste lammetje moet binnen zijn. Of kunt u niet lopen? U mag ook kruipen. Of kunt u niet kruipen? Blijf dan maar liggen waar God u heeft neergelegd. Zie maar op hem, en wacht op hem. Zo hij vertoeft, verbijt hem, want hij zal gewisselijk komen. Hij zal niet achterblijven. Ja, hij wil u opnemen en dragen. Want hij zal de lammekens in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. Laat dat ons gebed zijn. Zoals dat ook het gebed was van de dichter van Psalm 80. We gaan ervan zingen. Psalm 80, het 11e vers. Vers 11 van Psalm 80. Behoud ons, Heere der legermachten, zo zullen we ons voor afval wachten. Zo knielen we altoos voor u neer. Getrouwe herder, breng ons weer. Verlos ons, toon ons het liefelijk licht van uw vertroostend aangezicht. Psalm 80, vers 11. Zijn kudde, hij draagt de lammeren en ten derde hij leidt de zogenden. Gemeente, er zijn ook nog andere schapen in die kudde van de Heer Jezus, die grote herder. Er zijn niet alleen schapen in het algemeen en niet alleen lammeren, er zijn ook zogenden. Wat zijn nou zogenden? Toen ik jong was, dacht ik bij dat woord altijd aan lammeren. Lammeren en zogenden, voor mij waren dat twee woorden voor dezelfde zaak, want lammeren... die zuigen. En zogen zal wel een oud-Hollands woord zijn dat hetzelfde betekent als zuigen. Maar dat is een vergissing. Het is eigenlijk precies andersom. Het gaat bij zogenden niet om een lam, maar om het moederschaap. Het lam zuigt, maar de moeder zoogt. Dat moederschaap geeft melk. Zij is een zogende. Dat is bekend uit de geschiedenis van Jacob en Esau. Wanneer Jacob terugkeert uit Mesopotamië en tot een ontmoeting komt met Esau, dan zegt Esau tot hem: broeder, trek maar met me op. Laten we nu maar samen verder gaan. Maar dan zegt Jacob: dat kan niet, broeder. Want in mijn kudde zijn zogende koeien en schapen. Dat zijn dus dieren die kleintjes hebben. Als ik die dieren zou opjagen, dan zouden ze spoedig sterven. Ik wil me dus voegen naar de gang van de kudde. Dat was het antwoord van Jacob. En dan gaan we het begrijpen. Wat zijn zogenden in geestelijke zin? Dat zijn kinderen van God die al wat langer op de weg zijn, maar die zwak zijn gebleven. Ze zijn nog steeds zwak in hun geloof. Of ze zijn zwak geworden door een of andere oorzaak. En waarom worden zij nu met zogenden vergeleken? Wel, heel eenvoudig, omdat ze worden gehinderd in hun gang. Dat weet een moeder van een groot gezin wel. Als er veel kinderen om haar heen lopen, en ze eens een paar stappen wil doen, dan gaat dat moeilijk. Dan zegt ze wel eens: ga nou eens uit de weg. Jullie lopen me allemaal voor de voeten. Zogende schapen kunnen vaak niet zo snel vooruit komen. En zo is het ook met veel van Gods kinderen. Er zijn allerlei belemmeringen. Ja, dat kan inderdaad een groot gezin zijn. Op zich is zo'n groot gezin een voorrecht. We zijn er altijd blij mee als we mogen opmerken dat de kinderzegen niet wordt afgeweerd. Maar een groot gezin brengt ook zijn eigen zorgen met zich mee. Moeder kan soms zo moe zijn aan het eind van de dag. Zo moe dat ze nauwelijks meer kan bidden. En er kunnen ook andere belemmeringen zijn. Belemmeringen in je beroep, in je werk of in je lichaam. U bent altijd maar ziek, altijd maar zwak. U wordt gehinderd door zaken in de huishouding of door armoede. Er zijn er die stille armoede lijden, die de rekeningen soms niet meer kunnen betalen en ze aan de Heere moeten voorleggen. Oh God, het geld is er niet. Zou u nog uitkomst willen geven? Er kunnen soms bijzondere kruisen zijn. Er kan een doorn zijn in het vlees, juist ook bij Gods kinderen. Die zogende schapen hebben het niet altijd makkelijk. Bovendien, wat ze hebben, dat geven ze weg aan een ander. Ze geven alles aan hun kleintjes, aan die lammeren, daar doen ze alles voor. Ze geven hun eigen melk weg. Ja, ze eten als het ware voor die kleinen. Terwijl die kleintjes groeien, blijft dat moederdier mager. En zo is het ook in het geestelijke. In Ezechiël 34 lezen we van klein vee en klein vee. Onder dat klein vee zijn er dus die het goed hebben, maar er zijn er ook die mager zijn. Herkent u dat? Gaat het misschien ook over u? Sommige schapen zijn mager in het geloof. Ze zijn beschroomd om de beloften in Gods woord toe te passen op zichzelf. Ze zien zoveel op hun afmakingen, op hun vuilheid, hun boosheid. Ze vrezen de rechte gestalte te missen. Kortom, ze zijn mager in het geloof. Ook zijn ze mager in de heiligmaking, want hun oude natuur is zo sterk. Dat zijn zogenden, ze eten veel, maar ze blijven mager. Het is zo weer op. Ze worden niet verzadigd. Ze zijn geneigd om alles weg te werpen wat er gebeurd is. Ze denken dat er nooit iets van God bij geweest is. Ze bezwijken van verlangen, maar het is alsof de Heere hen niet hoort. En daarom zijn ze vaak moedeloos. Ze kunnen niet huppelen zoals die lammeren. Neergebogen gaan ze hun weg. Dat vergaat hun als Heman in Psalm 88. Ze zijn doodbrakend van hun jeugd aan. Maar hoor, hier is een lieve belofte voor die zogenden. Er staat in het woord van onze tekst, de zogenden zal hij zachtjes leiden. Die zogenden hoeven dus niet zo snel te gaan. De Heere wil hen leiden, van stap tot stap. Hij voegt zich naar de gang van de kudde. Ja, hij voedt ze dagelijks. Hij geeft hun niet vandaag het eten dat ze morgen nodig hebben, want dan zouden ze het er weer doorbrengen, of ze het zou beschimmelen. Hij geeft precies wat ze nodig hebben. Hij leidt hen van de ene weide naar de andere. En ze komen niet tekort. Hij doet ze ook wel eens rusten. Hij vertroost hen liefelijk. Hij spreekt vriendelijk met hen. Ach, die goede herder die schreeuwt niet tegen zijn schapen. Hij zal zijn stem niet verheffen op de straten. Hij legt het evangelie open voor hun hart. Wanneer alle wegen zijn toegesloten en ze denken nooit meer zalig te kunnen worden. Hij buigt hun hart om te geloven. De zogenden zal hij zachtjes leiden. Wat wil dat verder zeggen? Hij kastijdt hen met mate. Hij handelt zachtkens met hen. Als er iets is dat hun hart verbreekt, dan is dat het. Ja, die schapen hebben wel eens een tik nodig. Dominee van Renen zegt het zo treffend. De herder stuurt die zwarte hond wel eens achter een schaap aan. Maar die hond moet bijten in de vacht van dat weggelopen schaap. Hij moet het laten schrikken. Maar het is de herder er niet om te doen dat schaap te verscheuren. Hij wil het terugbrengen bij de kudde. En als hij dan de zijne kastijdt, dan doet hij het met mate. Dan doet hij het niet in zijn grimmigheid, want dan zou hij ze teniet maken. Dateen zingt ervan in zijn berijming van Psalm 97. Blijdschap komt na veel smarten allen oprechte harten. Horen we dat? Het is niet altijd donker en altijd droevig in hun leven. De Heere is geen woestijn voor zijn volk en geen land van uiterste donkerheid. Hij doet ze ook blijdschap kennen. Bij ogenblikken mag het stil en vredig zijn. Dat geldt al in het bijzonder als hij komt tot hun hart en hun toefluistert, zie hier ben ik, zie hier ben ik, ik ben uw heil alleen. O gemeente, jongens en meisjes, wat zijn ze toch gelukkig die onder de bescherming staan van deze goede herder. In hun magerheid zijn ze beter af dan de vetste bokken uit de kudde van de Satan. Zul je dat onthouden? De magerste schapen en het zwakste lammetje in de kudde van Jezus zijn beter af dan de vetste bokken van deze wereld. We moeten natuurlijk wel opletten over wie het hier gaat. In onze tekst wordt gesproken van schapen, van een kudde, van jonge lammeren en van zogenden. Het gaat hier over hen die waarlijk tot God bekeerd zijn. Er zijn wel eens mensen die dat vergeten. Ze zetten zichzelf erbij zonder dat God hen erbij heeft gezet. Als ze horen van dorheid en van magerheid, dan zeggen ze bij mij, is het ook zo dor en mager. Dus dan zal ik ook wel zo'n schaap zijn. Ik ben vast wel zo'n zogend schaap, of in ieder geval een lam. Als ze horen dat die schapen van Jezus zo machteloos zijn en zich soms zo moedeloos voelen, dan passen ze dat meteen op zichzelf toe. Want ja, ze zijn ook wel eens een beetje moedeloos. Maar ze bedriegen zichzelf. Want ze kennen niet die tijden dat de herder op bezoek komt. Ze weten niet van een komende Jezus en ook niet van een gaande Jezus. Ze zetten zichzelf erbij. Ook zij worden belemmerd door allerlei bezigheden. Maar dat zegt niet zoveel. Vaak hebben ze die zelf opgezocht. En ze beluisteren in de prediking dat niet alle schapen even vet zijn. Er zijn ook wel magere schapen, denken ze. Misschien geldt het wel van mij. Pas op. Zelfbedrog. Want wat is dan het verschil met die ware schapen? Met die zogenden van onze tekst? Gemeente, die zogenden kennen niet alleen veel strijd, maar ze gaan er ook gebukt onder. Ze zouden zo graag zien dat het anders werd door Gods genade. Ze verfoeien zichzelf zo hartelijk voor de Heere. Het is soms zo dor en droog, zo lusteloos en behoefteloos, dat er geen gebed meer uit kan en dat ze moeten vragen om een gebed. Maar dan zijn ze toch niet in hun elementen. Ze zeggen wel eens van zichzelf, ik hoor er niet bij, ik sta er buiten, denk maar niks van mij. Maar ze verraden zichzelf. Want ze zouden veel liever sterven dan Jezus loslaten en hun oude leven weer oppakken. Ze zouden dat kleine vonkje liefde in hun binnenste niet willen ruilen voor heel de wereld. Ligt het zo in uw hart? Geef dan de moed niet gewonnen. Een lam is ook een schaap en de zogenden zal hij zachtjes leiden. Sta naar meer vetheid en sterkte, opdat u door eigen schuld niet blijft steken in uw magerheid, in uw dorheid. Volk des Heren, houdt u dicht bij Jezus. Zoek de gemeenschap van de herder. De Heere geeft u genade om achter hem aan te komen. Dan zal het praktijk zijn. Het was alles zonder uitbeding. Het lam te volgen waar het ging. De Heere leidt u door het bezaaide en het onbezaaide. Maar hij leidt zijn kudde ook van rustplaats tot rustplaats. Uw thuis is hier niet beneden. En de reis is nog niet ten einde, maar de dag nadert dat hij u zal voeren door de doodsjordaan. O, wat een dag zal dat zijn. David heeft ervan mogen zingen. Al ging ik ook door een dal van de schaduw des doods. Gij zijt met mij, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. U staat er nog voor, maar u komt erdoor. Dan zullen de engelen u opwachten. Ja, het lam zal uw leidsman zijn, tot levende fonteinen der wateren. Dan zult u altijd mogen aanliggen in de schoot van deze beminnelijke herder. Dan zal hij alle tranen van uw ogen afwissen. Amen. Wij eindigen met dankzegging. Heren, zo hebben we mogen luisteren naar hoe het toegaat in die kudde. Die kudde die u wijdt. Wat is er dan een zorg van de herder? Een zorg voor de schapen. Bijzondere zorg voor de lammeren. Een even bijzondere zorg voor de zogenden. Hier, misschien hebben we onze naam horen noemen. Wat mogen we zien op die herder? En het advies opvolgen om dicht bij u te blijven. Om uw gemeenschap te zoeken. Om uw stem te mogen horen. Hier mogen we daar deze dag voor gebruiken. zondag is. Een dag gewijd aan uw dienst. En geheiligd aan uw naam. Wees dan met ons, Heer, in het verdere van deze dag. Bewaart u ons. Helpt u ons met de dingen die nog te doen zijn. Dat bidden we in het bijzonder voor de broeder die vanmiddag zal voorgaan om een predikatie te lezen. Stelt u hem tot een zegen en geef hem alles wat hij nodig heeft. Een stem om te spreken. Wat nodig is om onze noden en zorgen in het gebed aan u voor te leggen. Heer, waakt u zo over ons. Doe niet naar onze zonden. Verhoor ons nog alleen om Jezus wil. Amen. Slotzang is van Psalm 23, het tweede vers. Ik vrees niet, nee, schoon ik door duistere dalen in doodsgevaar bekommerd om moest dwalen, gij blijft mij bij in alle tegenspoeden. Uw stok en staf zal mij altoos behoeden. Gij troost mijn ziel en richt in mededogen de tafel aan voor mijn hateren ogen. Het tweede vers van Psalm 23. Met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen. Zegen.